Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Ja, dank je, welkom.
Waar we zijn gebleven met de Russo-Japanse oorlog, wil ik verder gaan. Want ik heb verteld dat admiraal Rozesvenski, dat die is benoemd tot admiraal van de eerste Baltische vloot, maar dat wordt nu de tweede Pacifische vloot.
Ja. Na zijn tocht, hè, tenminste.
Ja.
Hij ligt nu nog steeds in de Baltische zee.
Het is nog niet de Pacifische vloot, maar dat gaat het wel worden, Peter.
Ja, oké.
En we gaan met ze op reis. En luisteraars, dit is echt een van de meest doldwaze avonturen waar ik ooit van heb gelezen dat het echt is gebeurd. je moet je voorstellen, Peter. Het Baltische Schiereiland, dat ligt, of het Baltische zeegebied ligt bij Zweden, Finland. Mm-hmm. En ook een stukje Kaliningrad ligt, zeg maar. En Polen. Dus dat is, zeg maar, aan de andere kant van de wereld, Peter.
Ja, echt, want we waren helemaal natuurlijk bezig in Japan-Rusland. Nou, dat is echt niet in de buurt, nee. Ja.
En zelfs als je door het noorden zou komen, dan weet je, als je via de Noordpool zou gaan, dan zou je nog steeds helemaal om Noorwegen heen moeten varen. Weet je, dus een van de meest bizarre logistieke problemen die er zijn geweest, zeg maar.
Ja.
Maar een probleempje, Peter. De Noordpool is gemaakt van ijs.
Ja.
Toen zeker nog, maar nu ook nog wel.
Ja.
Ja, dus daar kom je niet doorheen met schepen. Want die gingen toen zeker, gingen ze gewoon stuk. Daar kwam je niet doorheen.
Ja.
Dus, wat gaan we doen?
Ja.
We gaan naar het Middellandse zeegebied varen.
Ja, zeker weten. Onderlangs binnen door, ja.
Ja, we gaan op reis. De vloot die die gaat op pad. En Rozesvenski, even een beetje info over hem nog. Die is een vrij brandbaar persoon, zeg maar. Niet gebakerd. Hij schoot de hele tijd zijn slagschepen en zijn bemanning uit. En hij had zijn bemanning had dus een heleboel verrekijkers mee. Omdat Rozesvenski gewoonte had om af en toe uit woede een verrekijker van boord te gooien.
My gosh. Hey, de vorige aflevering had ik het idee dat hij best een competente dude was.
Ja, en ja, op zich hij is vrij competent, alleen ook echt, het is bijna gewoon kapitein Haddock uit Kuifje, weet je wel. Ik stel het me ook voor dat hij met een Russisch accent, jullie moeten je werk doen. echt, hij liet ook schepen, als ze incompetent waren, liet hij ze naast zijn slagschip varen. Mm-hmm. Om ze uit te schelden.
Wow.
En dan ging je met een megafoon, ging je ze uitschelden.
Jullie niks net, hè? Jullie kunnen ook niks.
Ja.
Wauw. Wow.
Maar Peter, even de vloot. Mm-hmm. Het waren natuurlijk dienstplichtigen, dus een stelletje Russische boeren, die eigenlijk nog nooit een schip hadden gezien.
Oh nee.
Dus ja, ik voel hem beter. Dit wordt de beste campagne ever. Dit is nog nooit fout gegaan.
Maar er was geen beter plan om schepen daarin te krijgen. Misschien een schip kopen in de buurt of weet ik veel wat.
Ja.
Dit was gewoon het beste plan. We nemen een schip wat we hier hebben met niet-schippers.
Misschien beter vrienden maken, weet je. Praten met de Duitsers misschien.
Ja, dat soort
dingen. Nee, Peter. Dit was het idee. Dit is wat ze gaan doen, Peter.
Oké.
En nou, je moet je voorstellen. Er waren niet veel vriendelijke havens waar ze heen konden om rantsoenen te vinden.
Nee.
Dus wat doe je dan, Peter?
Je legt
gewoon het hele dek vol met kool, Peter.
Huh.
Het hele dek.
Als in houtskool.
Nee, echt steenkool, Peter.
Ja, steenkool.
Het was zoveel dat mensen gewoon longklachten kregen en zo. Volgens mij zijn er een aantal aan longvergiftiging doodgaan.
Oh my gosh.
Ja, laten we zeggen dat de huidige ergonomische reglementen, dat die het niet hadden goedgekeurd.
Nee, zouden het niet mee eens zijn. Nee.
Nee. Maar goed, weet je, goed idee, weet je, neem gewoon zelf mee wat je nodig hebt.
Ja,
heel slim.
Nu hebben we genoeg. Ja, nu hebben we meer dan genoeg. Ja. Ja,
ja. Ja. Dus ze gingen op reis, Peter.
Hmm.
En ze moesten dus natuurlijk door het Baltische Zeegebied, via Duitsland, Denemarken, moesten ze oversteken en dan door de Noordzee, langs Nederland, langs België moesten ze heen.
Mm-hmm.
Maar, Peter, weet je, ze gingen natuurlijk op gevechtsreis.
Mm-hmm.
Ze kwamen Japanners tegen.
Oh echt? Oh jeetje, nu al?
Ja. Nee, ze zagen aan de kust van Denemarken, zagen ze Japanse torpedoboten.
Zo, die zijn dan vergevaren.
Dus de Russische vloot opende het vuur op de boten.
Mm-hmm.
Maar dat waren een stelletje Deense vissers. Dus ze schoten op gewone burgers. En,
dus het waren al niet eens torpedoboten?
Nee, het waren gewoon vissers. Het waren niet eens Japanners, beter. Waren in het Deense zeegebied begonnen ze te schieten op vissersbootjes. En hier komt het leuke. Ze hebben niks geraakt.
Oh, wat? Oh, de vissers leven? Oh, wat fijn.
Yes. Ja, je zou zeggen dat met volautomatische wapens en torpedo's en granaten en zo, dat een aantal vissers, die maken geen schijn van kans. Nou ja, je moet ze wel raken.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Wel, dat is een grote misser. Dubbel op.
Dat vonden de Denen niet zo fijn. Ze mochten nog wel erlangs.
Oké. Zou ik ook zeggen, vaar maar door, dan hebben we geen last meer van je.
Maar ja, het was dus wel zo van een van de officieren, die schreeuw van ja, we zijn wel bang dat er Japanse mijnen in het water ligt, want Japanse officieren zijn naar Zweden gegaan. En ze hebben natuurlijk, en die zeiden dat ze onze vloot gingen vernietigen, dus ja, weet je, we moeten wel oppassen.
Ja.
En toen kwam er nog een gevechtsincident bij Dogger Bank, Peter. Dat klinkt wel heel Japans, hè?
Oh ja, Japanners bij Dogger Bank, ja.
Ja, de Japanners in Dogger Bank. Dus de paranoïde begon te verspreiden. En de Kamchatka, het reparatieschip, die zei van, oh, we worden aangevallen door 8 torpedoboten. Er was niks aan de hand. En toen begonnen ze te vuren op Britse schippers.
Oh nee, kom nou. gaan we iedereen aanvallen?
Ja, en er was een bootje werd gezonken. Dit keer, ja, ze hebben iemand gedood. Ja, applaus. En helaas, de kapitein en een van de bemanning werd, die verdronk natuurlijk en die ging dood. En een aantal vissers die werden gewond en daarvan stierf er een later.
Jouwtje.
Ja, en het leuke is, ook de Russen verloren in dit incident 2 bemanning.
Wacht even.
Ja, er wordt niet gezegd hoe. Maar ik kan me alleen maar voorstellen dat er of één in de paranoïde en anders van het dek afviel. Of dat ze per ongeluk werden geraakt door een Russische kogel.
Ja.
Ze hadden toen nog niet een NCIS en zo. En een hele goede onderzoekingseenheden.
Nee, en ik zou ook niks zeggen als er een dom ongeluk gebeurt.
Yep.
Hoe is dat gebeurd? Waarom ligt hij hier voor dat kanon? Ja, hij moest kijken of er wel een kogel in zat. En die zat erin. Ja, oké. Okay.
Ja, dus dat gebeurde. De Britten, ja, die gingen er dan natuurlijk heel goed mee om, weet je. Ja, die hadden fair game. Die wilden bijna de Eerste Wereldoorlog verklaren aan Rusland. Zeg maar, mensen vragen zich af van, hoe kon het gebeuren, de Eerste Wereldoorlog? Hoe kon het zo ver komen? Dan heb je dit soort kleine conflictjes en dit soort dingetjes heb je echt al jaren ervoor die er naar voren leiden. Dit is 10 jaar voor de Eerste Wereldoorlog.
Mm. Zoals we al zeiden in de vorige aflevering, hè, er heerst al best wel veel spanningen.
Ja.
Ja, dit is tricky, Karsten. Jeetje.
Mm-hmm. Dit is heel tricky. En we zeiden al dat de Engelsen, die waren al een beetje bezig en die hadden al een soort van alliantie met de Japanners. Mm-hmm. Ja, dat werd toch wel sterker. Dus de Britten die zeiden van, wat voor een onnozele bullshit is dit, wat ik op zich wel snap.
Ja, hoeveel dagen waren ze nu onderweg zo'n beetje?
Echt een paar weken of zo.
Ja, dit zou maar echt de eerste paar weken zijn.
Ja. En op oktober 21, Peter, toen... sorry. Ja, toen was er natuurlijk weer...
Weer Japanners.
Weer Japanners. Hè. Mm-hmm. Maar dit keer was het een Russisch schip. Hun eigen kruiser, de Aurora, werd gezonken door 6 granaten van de Russen.
Ze zitten zichzelf helemaal gek te maken, Karsten.
Ja, het wordt alleen maar beter. Ik bedoel, het wordt alleen maar erger. Nee, het wordt alleen maar beter, Peter. Ja. Het wordt erg.
En waar was het ongeveer? Zijn ze nu al voorbij Spanje of zijn ze nog niet?
Nee, er wordt niet gezegd waar dit is, maar ik kan me voorstellen dat het ergens is. Ze waren dus een beetje nabij Spanje, bij Marokko, hè, ook in de buurt. Mm-hmm. Want eigenlijk was de bedoeling om door het Middellandse zeegebied heen te reizen.
Mm-hmm. De snelste route, hè?
Ja, maar ze hadden net de Britten boos gemaakt. En wie hebben de controle over het Suezkanaal?
Oh nee, oh jee. Ja, heftig. De Engelsen die waren het niet mee eens, mochten er niet langs.
De Engelsen waren het er niet mee eens en de Russen mochten er niet langs. Wow. Wat ik eigenlijk wel snap.
Ja.
Dus ze moesten helemaal om Afrika heen. Oh, en zoals we hadden gezegd in de vorige aflevering, dat is nogal een stukje.
Echt groot.
Weet je? Ja, helemaal om die ijshoren heen. Het is echt verschrikkelijk.
Ja.
En... Ja. Dat moesten ze met allemaal schepen. Nou, ze hebben dus af en toe laden ze wel wat op. Maar je leest ook nu wel dat mensen echt wel ziek beginnen te worden van de kolen en zo.
Ja, natuurlijk.
En van zichzelf.
Hmm. Nee, ik kan me ook niet voorstellen hoe je zo lang op een boot blijft. Ik bedoel, ik ben best wel eens op een boot geweest dat je 3 nachten op een boot bent of zo. Mm-hmm. Maar dan ben je er wel een beetje klaar mee.
Ja, en zeker als je een... deze reis, spoilers, duurde een jaar.
Oh my god.
En dit waren geen beroepssoldaten, hè? Vergis je niet, weet je. Mensen van de marine nu, die kiezen ervoor om op een schip te zitten, weet je. Die worden ervoor getraind, dat is hun keuze. Deze mensen werden gedwongen.
Ja,
Nou ja, gedwongen.
Nee, maar ja.
Dienstplicht.
Je had niet echt een keuze.
Nee. Nee. Dus dit waren gewoon duizenden jonge mannen die daar zaten zonder enige reden. Weet je, het was niet hun keus.
Nee, nee.
Je gaat maar voor je vaderland, weet je, voor je moederland. Ja. En dan zit je daar op een schip.
Zo.
Wat ik wel grappig vind, is er wordt vrij weinig verteld over scheurbuik of zo. Terwijl,
okay.
Ja, toch wel in de Nederlandse geschiedenis is dat toch wel een ding, weet je. Van, oh ja, schippers kregen scheurbuik en zo.
Ja.
Want voor ons was dat een ding. Maar nu was er natuurlijk wat meer kennis van hoe ga je dat tegen? Eet vitamine C. Maakt niet uit op welke manier, eet vitamine C. Of het nou dierenhersens, citroenen... of andere vruchten of groenten zijn, zorg dat je vitamine C krijgt, mensen.
Het stomme is, mensen begrepen het nog niet helemaal. Hè? Dus het was op een gegeven moment wel uitgevonden dat je gewoon door citroen te eten dit kon oplossen.
Ja.
Nou ja, dat was prima. Toen gingen de Engelsen weer varen, namen ze limoenen mee.
Ja.
Ja, die hebben een stuk minder vitamine C, dus toch weer iedereen scheurbuik.
Ja.
Zo zie je, wetenschap is lastig, Karsten.
Ja, wetenschap is erg lastig.
Maar goed, waarschijnlijk was het tegen deze tijd dat ze wel een beetje hadden opgelost.
Mm-hmm. Ja, maar ze hadden dus geen last van scheurbuik, maar het was nog wel een ontzettend rot reis. Want je hebt een schipper en die zegt van, ik lig op mijn rug. En gisternacht zag ik de ratten zichzelf thuis maken in mijn cabine.
Oh my god.
En ik sliep met mijn voeten naar de deur, maar nu... En nu heb ik mijn kussen daar, zeg maar.
Ja, ja.
En ze springen gewoon lekker van de schrijftafel naar de stoel. En ja, weet je, ze kunnen makkelijk op mijn hoofd springen. Ja.
Ja.
Dus,
langzaam word je wel een beetje paranoia, zou ik zeggen.
Ja, en er kwamen natuurlijk steeds meer ratten, want dat is wat ratten doen.
Ja, zijn er goed in.
Ja. De metalen alles, de metalen gereedschappen en de metalen objecten, alles begon te roesten. De houten tafels die gingen eigenlijk niet meer dicht. De handdoeken die droogden niet op. En koolstof verspreidde zich over het dek en in de cabines.
Oh nee, ja.
Ja, het klinkt als een drijvende hel.
Ja, Kurt.
Ja. Oorlog is not fun. En maar ik bescheur me er wel echt om, hoor. Echt, deze hele reis. Maar ja, ook Roger Svensky, die begon zich niet helemaal lekker te voelen.
Mm-hmm.
Dus de crew en de vloot, die kwam nu nabij Madagaskar. Dus daar gingen ze... Daar gooiden ze het anker uit en gingen ze zichzelf bevoorraden.
Ja.
Ja. Dus, en ze hadden natuurlijk eten nodig. En de bemanning... De bemanning die begon ook een beetje gek te worden. En ja, ze konden het niet meer aan.
Mm-hmm.
Dus wat Roze Svensky deed is... weet je, de gekke, de dronkaards... Ja, weet je, die dump je gewoon.
Oh.
Ja.
Op zich is dat niet een goed plan, denk ik.
Ja.
Ik denk echt wel dat je iedereen nodig hebt op zo'n schip.
Maar op zich, er was ook een muiterij aan de hand op een gegeven moment.
Mm-hmm.
En die namen controle van de Malay.
Mm-hmm.
En daar werd een... bewapende bemanning naartoe gestuurd en die hebben het schip weer terug veroverd.
Okay,
en
wow.
Die mensen, daar snap ik van dat je ze op zich achterlaat, maar nog steeds niet heel aardig.
Nee.
En weet je, die werden dus gewoon op Madagaskar achtergelaten.
Mm.
De officieren die gingen dus, weet je, wat elke persoon doet als je voelt en helemaal klaar bent met het leven, dan ga je heel veel drinken en gewoon al je geld weggokken.
Ja. Klinkt goed. Klinkt precies wat een leider hoort te doen, ja.
En de Franse gouverneur van Madagaskar, die moest zeggen van tegen zijn mannen van ga niet gokken met de Russen, want die nemen eigenlijk alleen maar tijd van je af.
Ja, ja, mooi.
Dus, okay. Dus ja, en de andere bemanning, die ja. Peter, als je wat heb je nodig als je nou niet goed voelt? Waar word je nou echt blij van?
Gewoon wat te eten. En...
een huisdier, inderdaad.
Yes,
ja,
dus, een huisdier.
Een huisdier, ja. Nee, ze namen ook gewoon allerlei exotische dieren mee. Er stonden oksen, dus hele runderen stonden
ja,
op het schip.
Enorme runderen, ja.
Verschillende vogelsoorten, ganzen, eenden, heel veel aapjes wordt er gezegd, maar er zijn geen aapjes op Madagaskar. Dat zullen dus makies zijn. Ze hebben makies meegenomen van Madagaskar. Dan denk je van, oh, maar dat is toch een bedreigd diersoort? Ja, Peter, ja, nu ja, wel, ja. 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 Toen maakte het nog niet uit.
Nee, dit was voor die tijd allemaal.
Ja, ze hadden slangen meegenomen, papegaaien, chameleonnen.
Mm-hmm. Leuk, ja.
Ja, ze hadden het werd een drijvende dierentuin.
Hoe gaan we voor ze zorgen? Hoe gaan we ze voeren? Ja, dat is later zorg.
Ja, maar het was natuurlijk, ze namen ze ook mee om te eten.
Ja,
natuurlijk.
Ja, ja.
Dus ik snap het wel. Maar ze hadden dus één slang en die ging weg en die ging om een van de kanonnen heen hangen. En toen konden ze er niet bij. En toen werd een van de officieren doodgebeten door een slang. Ja, fun times. En het schijnt dat ze... Dit zou een fabeltje kunnen zijn, maar ik vind het wel erg grappig. Mm. De chameleonnen, die raakten ze kwijt. Want ja, die kunnen zich heel goed verstoppen natuurlijk. Dus al het kool... Oh, die arme dieren, die liggen allemaal tussen kool en vuil en ratten.
Ja, lekker dan.
Trouwens, de slangen, die zullen het wel fijn vinden, al die ratten.
Oh. Ja, misschien toch een goed idee om wat slangen te halen.
Ja, ja. En er was een slang en die hebben ze leren wodka drinken.
Godsamme. Laat dat maar over aan de Russen, ja. Ja. Wauw.
Oké. Okay. Ja, maar ook van... Hoe dan? Ja. Weet je, het zou een fabeltje kunnen zijn. Het zou een fabeltje kunnen zijn. Maar ik vind hem erg goed.
Ik heb slangen gehad, maar slangen hebben geen water nodig of zo. Dus je, nee. Ze drinken niet uit een waterbakje. Dat is niet wat slangen doen, maar whatever. Russen zouden het vast kunnen.
Ik heb geen idee.
Nee.
Ik vind het een grappig verhaal.
Het klinkt heerlijk, ja.
Ik weet zeker dat het aan mensen gezegd is.
Ja, oh, ja zeker weten.
Ja, ja, weet je, het hoeft niet per se gebeurd te zijn, maar het is zeker gezegd.
Ja.
Ja, Peter, ze hadden dus slangen en al deze leuke dingen. Maar ze hadden ook een krokodil meegenomen.
Nee, Karsten. Nee, kijk, toen je zei die slang, toen dacht ik slecht plan. Toen dacht ik ratten, dacht ik oké, misschien. Maar wat heb je aan een krokodil, Karsten?
Ik heb geen idee. Maar ik bedoel, sommige mensen beschrijven krokodillenvlees als lekker.
Dat is waar, je kan hem weer eten. Maar weet je, een geit is toch zoveel makkelijker?
Ja, ik heb geen idee, Peter. ja.
Amazing.
Maar ja, we gaan... Even terug van dit fiasco naar een andere fiasco. Er was ook natuurlijk een oorlog aan de hand.
Ja.
In 1905 zitten we nu de slag om Mukden. Dit was de eerste echte, de grootste slag van de oorlog.
Oké, okay, ja. Yeah.
En de Russen waren ingegraven, die hadden loopgraven en stellingen, zeg maar.
Mm-hmm, yeah.
De Japanners die vielen de Russen aan, de rechter- en de linkerflank, om rond Mukden heen, zeg maar. En het front was 80 kilometer. En het was echt een slag van 500.000 man of zo, ongeveer, zeg maar. Dus best wel een grote slag. Dit gebeurt niet heel vaak. Kijk, we zijn de wereldoorlog gewend, waarin honderdduizenden... mensen doodgaan, maar dat is niet heel gewoon.
Nee.
Nee. Dus dit was een vrij grote slag.
Ja, op zich, als er gewoon twee landen zijn die vechten, dan zijn dit best grote aantallen, ja, zeker.
Ja. na een dag hard vechten bleek het toch wel alsof de Russen toch wel stand konden houden.
Okay.
Maar de Japanners begonnen wel een beetje de Russen te omsingelen. Dus de Russische generaal die zei van, we trekken ons terug.
Mm-hmm.
En eerst begon het vrij georganiseerd en daarna sloeg het toch in elkaar, zeg maar. En toen vielen de Russische troepen in elkaar.
Mm-hmm.
En wonnen de Japanners. 90.000 Russen kwamen om tijdens de gevechten.
Oef, ja. Yeah.
De Russen konden op zich wel ontsnappen verder, want de Japanners, ja, die konden niet achter staan. Die hadden zelf ook heel veel. Die hadden ook zelf heel veel verliezen.
Mm-hmm.
Toch rond de 77.000, zeg maar.
Oeh, ja,
dus ja, dat is niet weinig. Dan denk je van, ja, dat valt toch wel mee. Nee, dat zijn 70.000 man, weet je. En ze zijn niet allemaal dood, hè. Dat denken we altijd als je hoort 70.000 verliezen. Dat is niet zo. Ik ken drie codes. Misschien zijn er meer, maar je hebt KIA, MIA, WIA. Killed in action, missing in action en wounded in action. Oftewel, gedood in de strijd, verwond in de strijd of vermist in de strijd.
Ja, ja.
Weet je, dus...
Ja, en verwond is soms erger, hè? Want dan moet je daar je man opzetten. Dan moet je iemand opzetten die daar genezing gaat doen. Dat kost allemaal tijd. Kost ook geld, eten, et cetera. En in die tijd kunt deze zieke persoon niks doen voor je.
Ja, dus dat kost ook allemaal grondstoffen. Ja, maar de Japanners konden dus niet kapitaliseren. Maar ja, weet je, de Russen waren wel verslagen.
Ja, ja.
En de Arthurhaven, die had zich ook overgegeven.
Mm-hmm.
Dus het was no bueno.
Ja.
En dit nieuws kwam toch wel bij Rozesvenski terecht. En de vloot.
Mm-hmm.
En Rozesvenska had zoiets van, oh, wacht even. We naderen toch de Pacifische Oceaan. Mm-hmm. En het wordt een belangrijke strijd.
Mm-hmm.
Ik heb ze toch niet getraind. Misschien is het handig om dat te doen.
Oh my gosh.
hij had ze nog niet getraind.
Nee.
Dus hij zei van, ja, weet je, we gaan schieten op een drijvend... doelwit.
Hmm.
En een schip werd natuurlijk gedesigneerd om het doelwit te trekken. En Peter voltreffer.
Ja?
Op het schip dat het doelwit aan het trekken was.
Oh ja, ja. Ja, dat is zo van, ga jij daar staan met een appel op je hoofd, dan schiet ik de appel wel van je hoofd en dan schiet je hem neer. Ja, heel mooi.
Ja. Er was nog zo'n incident. Er ging een officier dood en die moesten ze natuurlijk saluteren.
Ja, ja, met kanonschoten, inderdaad. Ja,
ja, met kanonschoten, ja. En dan laat je natuurlijk losse vlodders.
Nee, dat hoop ik wel, ja.
Okay. Ja. Ja, de Russen niet.
Nee.
Die gaan gewoon hardcore en die raakten dus hun eigen schip. Het is echt... Waarom worden ze beter in richten als het gaat om hun eigen vloot? Hoe kan dat?
Ja, het gaat wel steeds beter. Kijk, de eerste keer hebben ze gemist. De tweede keer hebben ze een beetje die Engelsen geraakt. En nou, nu zijn ze gewoon echt voltreffers. Dit gaat goed.
Ja,
Ik heb alle vertrouwen.
Ja, het wordt alleen maar beter.
Ja.
Er was dus de tweede Pacifische vloot. En die stond op het punt... Mm-hmm. Om versterkt te worden, Peter.
Yes.
Ja, door de derde Pacifische vloot. Dit was nog een vloot uit het Baltische zeegebied. En die mochten wel door het Suezkanaal.
Oh my gosh. Dus die kwamen ongeveer dezelfde tijd aan.
Ja, die kwamen ongeveer tegelijk aan. Maar Rozesvenski, die maakte het ze moeilijk. Want die vond die vloot nog slechter dan zijn eigen vloot.
Ja, natuurlijk, ja. Ja,
ja, dus... Hij gaf de hele tijd verkeerde berichten en weigerde zijn bestemming en zijn waar hij was, gaf hij de hele tijd niet door.
We komen jullie versterken, waar ben je? Je moet een beetje naar links.
Gedurende deze reis al schreeuwend met een megafoon tegen zijn eigen bemanningleden. Alle verrekijkers van boord gooiend, kwamen ze aan. Ze vonden de derde Pacifische vloot en nu werden ze gezamenlijk geleid door Rozesvenski. Ongeveer ergens in april, 29 april, kwamen ze elkaar tegen, zeg maar. Maar het werd tijd, Peter. Ze naderden Tsushima.
Oeh.
Ja, Tsushima, het land van de vijand. Hier ging het om, Peter. Hè? Echt, hier bouwden we de hele aflevering naar op. Het gevecht tegen de Japanners. Ja, dit wordt een knaller, Peter. Oh, dit gaat zo fout. Ik bedoel, dit wordt een heldhaftige strijd. En onze admiraal Rozesvenski, die gaat dit helemaal goed maken.
Zeker weten.
Nou, dit, zeg maar, in de nacht kwam de Russische vloot nabij Tsushima. En een medisch schip zag een Russisch schip. De rest van de vloot die had hun lichten gedoofd, zodat ze minder zichtbaar waren, behalve het medische schip. En die zag dus een van de schepen en die zei van, hey, pas op, hè. We zijn hier, ja? Dit is waar we zijn. We gaan zo de Japanse vloot aanvallen. En het medische schip was tegen de Japanse vloot aan het praten, Peter.
Oké, ja, mooi.
Ja, dus
ja, het is altijd goed om gewoon aan willekeurige mensen te zeggen wat jouw plannen zijn.
Een heel slim idee, weet je. Ga met vreemden mee praten tegen vreemden. Maar goed, ze telegramden dat dus naar de Japanse vloot toe. En de Japanse vloot, die dachten, interessant. En schoten dus de Russische vloot naar flarden.
Oh my gosh.
Dus de Russische vloot werd eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Maar die werd dus gezonken. Gekelderd. De Russische vloot werd gekelderd. Ja, weet je. Rozesvenski werd, die werd knock-out geslagen omdat zijn schip werd geraakt. En de rest van de vloot werd gezonken door de Japanse vloot. En Peter, alle Russische schepen die zijn gezonken, hebben een naam.
Oh, hell yeah.
De Ozli Yabja. Yabja. En de imperator Alexander de derde. De Knyaz Suvorov, dat was dus het vlaggenschip. De Borodino, de Oriol, de Navarin, de Sisoy Veliki, de Imperator Nikolai, de eerste. Admiraal Uzjakov, admiraal Zenyavin, generaal-admiraal Apraksin, admiraal Nakimov, Vladimir Monomak, Dmitri Donskoy, Svetlana, Izumrud, Ural, Bezuprechny, Bujnie, Gronkie, Blestjachie. Kijk, dit zijn namen waarvan ik denk van, kijk, dit is Russisch. Bistrie, Bjevjovjet, Irtjes, de Kamchatka, natuurlijk, en de Rus.
Wauw, Doris. Nice. Jeetje, wat een hoop boter waren dat, zeg.
Ja, maar de Russen hadden ook die hebben ook wat boten gezonken, hoor.
Oh, oké. Ja.
3 Japanse torpedoboten, Peter.
Oh.
Ja. Dit zijn de verliezen van de Russen. 5045 zeemannen overleden. 803 zijn er gewond geraakt. 6016 zijn er gevangen. 6 slagschepen. 1 kustslagschip. 2 slagschepen zijn gevangen. 2 kustslagschepen zijn gevangen. 1 destroyer. Oh, wat is een destroyer? Het is een torpedojager, natuurlijk.
Nee.
Maar 1 torpedojager is gevangen. 6 schepen zijn ontmanteld. En ja, 14 andere schepen zijn ook gezonken. Dus ja.
Zo, ja.
Ja, er waren iets van 3 boten die konden ontsnappen. Ja, nee, het was... en eigenlijk had ik dit al zien aankomen, deze hele reis. Maar goed, laat ik niet al te denigrerend zijn van onze... helden op sokken, zeg maar. Oh, Peter, dit is te zwaar, hè? Beste luisteraars, dit heb ik niet verzonnen. Dit is niet een fanfiction of zo. Of een
film.
Nee, dit is niet een verhaal dat is geschreven vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo van, we maken de Russen belachelijk. Dit is dus een daadwerkelijk gebeurd verhaal.
Ja.
Dit is gebeurd.
Ze werd een jaar lang gewoon... de reis afgelegd en daarna hebben ze gezegd, oké, we zijn er.
Yep.
Oh, fantastisch.
Ja, maar hier werd dus de Russo-Japanse oorlog beëindigd. En,
Dit was hun enige hoop, hè?
Ja, dit was hun slagstuk en het werd met de zon gelijk gemaakt.
Zeker, ja.
Wat trouwens ook wel interessant is, de Engelsen die hielpen dus de Japanners met informatie en spionage, zeg maar. Die gaven dus informatie door. Van, de Russen die komen daaraan.
Ja.
En dan denk je van, hoe weten de Britten dat? Nou, misschien. Was er een incident in Doggerbank waar ze niet heel blij mee waren. En daarom, beste luisteraars... Allereerst trek niet een oorlog. Ten tweede, hou mensen te vriend. Daar heb je meer aan.
Zo, dat gescheeld. Dan hadden ze gewoon inderdaad binnendoor kunnen gaan. Dan hadden ze gewoon niet al het steenkool hoeven mee te nemen.
Dan hadden ze misschien ook minder paranoia en zo. En minder pijn en zo.
Ja, zeker.
Maar dan hadden ze niet alle coole huisdieren gehad, Peter.
Nee, dat is waar.
En niet een vodka drinken, de cobra.
Nee, ik bedoel, dat hadden we gemist. Dat had wel jammer geweest.
Ja, daar hadden we het niet zonder gekund. Nee. Maar ja, als een oorlog ten einde is en je verliest... Ja, dan zijn daar gevolgen aan verbonden.
Mm-hmm.
De Russen die gingen samen met de Japanners gingen ze het verdrag van Portsmouth... Portsmouth gingen ze tekenen.
Mm-hmm.
Eerst was het zo van, ja, de Russen die hoeven zich geen zorgen te maken van de Japanners. Maar de Japanners hebben dus gewoon de Russen met vlag en wimpel verslagen.
Ja, ja. Ja, want toen zeiden de Japan is natuurlijk een vrij klein land ten opzichte van Rusland.
Ja.
Maar wauw, het was blijkbaar toch een stuk lastiger dan gedacht.
Ja, maar... de bevolking was ook tegen een grotere escalatie van de oorlog, de Russische bevolking.
Yeah.
En er was, op dat moment was er een revolutie aan de hand. Dus de tsaar wilde eigenlijk daar zich oprichten, ook omdat er een bloedbad was veroorzaakt. Een Bloody Sunday in Rusland.
Oh ja, ja,
ja. Ze waren er niet blij mee, want ik snap. Ja. Weet je, net een bloedige oorlog en dan verlies je ook nog.
Ja,
dus de Verenigde Staten die waren aan het bemiddelen. Dat gaat altijd goed.
Ja, de Verenigde Staten is er heel goed in. Ja.
Ja.
Het is altijd goed gegaan.
Ja, dat gaat altijd goed. Dat gaat niet goed.
Mm.
Maar de Russen hoefden dus niet heel veel te betalen aan de Japanners.
Ja.
Maar Rusland die gaf wel aan van... Ja, Korea is onder de Japanse invloed.
Mm. Ja.
En... Ze gingen weg uit Manchurië.
Oké, ja.
En in 1910 werd dus... werd Korea geannexeerd door Japan. Ja, maar de Russen hoefden dus niet te betalen heel veel. Eigenlijk niet.
Nee.
Dus de Japanners hadden zoiets van... De Amerikanen zijn gewoon partijdig. Wat voor een onzin is dit?
Ja, zeker.
En Het wordt niet hier gezegd, maar het zou dus kunnen dat er toch een soort van wrok was. Mm-hmm. In ieder geval tegen westerse machten en ook tegen Amerika. En nou, we weten dat de Japanners en de Amerikanen, die zijn altijd op goede voet geweest.
Zo.
Altijd heel aardig tegen elkaar. Er is geen sprake van dat dit fout zou kunnen gaan, Peter.
Yeah.
Ik denk dat de Japanners ze dit gaan vergeven en dat er nooit meer over gepraat wordt. Weet je? Yeah. In 1941 denk ik dat het gewoon vergeten is en dat er nooit meer een Japanse zeeslag zal gevoerd worden tegen een westerse macht.
Mm-hmm.
Denk het niet.
Nee. Zie film Pearl Harbor, ofwel, het is niet een goede film.
Ja. Ja, dan moet ik het ook over Pearl Harbor.
Yeah.
Maar dit zeg ik nu, ik weet niet in hoeverre dit echt zo is. Hè. Dat alleen historici. Ik heb me er niet in verdiept. Maar het lijkt er wel op alsof dit een beetje toch zo was van, ja, weet je, we hebben deze oorlog gevochten. Mm-hmm. En dan is president Roosevelt van, hij staat aan de kant van de Russen. Wat is dit?
Ja, Rusland lijkt er beetje makkelijk vanaf te komen, inderdaad. Zo, hè?
Ja.
Ja. Ja. Het is niet dat ik dat echt vind of zo, hoor. Maar ja, dat, ik snap wel dat gevoel. Ja.
Ja. Ja. Maar er was dus wel een brandincident.
Hmm.
Waar waarschijnlijk dus toch wel de Japanners boos waren op de Amerikanen. Maar goed, hè? Maar, weet je, dus ja, dit was het einde van de Russo-Japanse oorlog.
Ja.
Ik wil het nog even hebben over Zinovi en wat er met hem gebeurde.
Ja.
Hij, tijdens de slag om Tsushima, werd hij knock-out geslagen.
Mm-hmm.
En nadat het verdrag van Portsmouth werd getekend, werd hij teruggestuurd naar Sint-Petersburg met de Trans-Siberische spoorweg. En,
sneller dan met de boot.
Ja, veel sneller dan deze reis, deze mine. Admiraal Togo, de admiraal van Tsushima, of de Japanse admiraal van Tsushima, die bezocht hem later.
Oh, echt waar.
En het was best aardig. En nu denk ik van, hij wordt sarcastisch. Nu ben ik niet sarcastisch. Hij was best wel aardig. En hij zei van, defeat is a common fate of a soldier. There is nothing to be ashamed of in it. The great point is whether we have performed our duty.
Oh, wow.
Dat is toch wel mooi. Weet je? Verlies is normaal, weet je, voor een soldaat. Het is niet erg om je hoeft je er niet voor te schamen. Het punt is of we onze plicht voor ons land hebben gedaan. Of onze plicht hebben verricht. En weet je, je kan veel van Zinovi, Rozesvenski en de Tweede Baltische Vloot zeggen, maar ze hebben wel hun
inzet getoond.
Ze hebben wel hun best gedaan.
Zo,
En iedereen die dat niet deed, die werd uitgescholden en achtergelaten op Madagaskar. Nou.
Precies.
Ja.
Zoals het hoort.
Precies. Weet je, als je vervelend bent, dan laten we je achter. Op Madagaskar. Specifiek. Ja. Maar Rozesvenski, die werd dus wel werd dus wel veroordeeld.
Mm.
Rozesvenski en de andere officieren van de Baltische of van de Pacifische vloot, die werden wel voor de krijgsraad gesleept.
Ja, ja.
Maar een aantal die werden met de doodstraf misschien zelfs die hing boven hun hoofd en sommige gevangenneming.
Mm-hmm.
Maar ja, de tsaar die liet de doodstraf veranderen die in een kleine celstraf en de anderen die gingen vrij uit.
Oh, oké. Okay. Nou ja.
Dus gelukkig. Wat wel top is dat, Rozesvenski vond het moeilijk om het te accepteren, want hij was natuurlijk niet wakker tijdens het grootste deel van de strijd.
Mm-hmm.
Nikolai Nebogatov, die heeft zich uiteindelijk overgegeven.
Ja.
Maar Rozesvenski was wel toch wel integer in dat hij de schuld op zich nam. Weet je? Hij zei van nee, weet je, mijn onderofficieren, de mannen onder mij, die zijn niet schuldig. Ik heb de slag verloren, ik ben schuldig. Dus dat is vrij integer van Rozesvenski.
Bijzonder, ja. Ja.
Ja. Nou, het is niet per se tragisch. Maar Rozesvenski, die verbleef de laatste jaren van zijn leven als kluizenaar in Sint-Petersburg.
Mm.
En in 1909 ging hij dood aan een hartaanval.
Oh, dat,
ja, dat was lang. Toen... na de slag. Hè. Hij was toen al 60 jaar. Dat was toen vrij oud.
Ja, hij was natuurlijk al wat ouder. Ja, ja.
Ja, niet bizar oud, maar je moet je voorstellen, weet je, hij heeft waarschijnlijk...
zo'n druk te maken.
Heel veel druk. Hij had heel veel hartklachten waarschijnlijk van al die woedeaanvallen die hij had. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook zwarte longen. Van
Stengel, ja.
En het had wel grappig geweest als er dan zo'n verhaaltje was. Hij kreeg een... iemand gooide een verrekijker naar zijn hoofd. Maar dat is helaas niet zo.
Ja, je wil nog even een soort van, soort van karma terug hebben. Ja, nee.
Ja, een beetje zoals Jason en de Argonauten. Zo, er viel een stuk van het schip viel door zijn hart heen. Rozesvenski die kreeg nog een stuk verrekijker door zijn hoofd heen. Nee, hij ging gewoon een vrij natuurlijke dood, moet ik zeggen. Weet je, een hartaanval is niet leuk, maar ik bedoel,
Het klopt wel voor die tijd en die leeftijd.
Ja,
en,
ja zeker. Ja. Maar dit is dus het verhaal van de Russo-Japanse oorlog, Peter.
Wauw, Karsten, wauw. Het was de vorige aflevering, was allemaal heel een beetje theoretisch. Hoe zit het nou
heel met politiek.
Heel politiek.
Ja, een hele grote opbouw naar eigenlijk een soort van moderne odyssee van gewoon... tragocomedie naar een hele tragocomedie afloop.
Alsof je een Police Academy film aan het kijken bent, jeetje.
Ja, maar dan loopt alles fout af, zeg
echt
maar.
Fout, iedereen gaat wel dood aan het einde.
Ja, behalve Rozesvenski.
Die comedies ken ik inderdaad niet, waarbij...
Nee, dan is het zo van, alles gaat fout en dan gaat het uiteindelijk beter. Maar hier is het gewoon van, en nu komen ze bij het Tsushima en dan gaat het wonderbaarlijk, gaat alles beter.
Ja,
nee, werkt het niet.
Nee,
het wordt eigenlijk alleen maar erger. Nou, even om het allemaal op te noemen, weet je. Er was dus een admiraal. Die was zo boos dat hij mensen ging uitschelden met megafoon en verrekijkers van zijn schip afgooiden.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ze moesten zo'n lange reis ondergaan dat ze echt gewoon honderdduizenden kilo's aan kool op het schip moesten bewaren. Ze hebben meerdere mensen aangevallen. Denen, Britten, maar ook een aantal... Een Frans schip, een Duits schip en een Zweeds schip.
Onmogelijk.
En het waren allemaal Japanners.
Ja, zeker weten.
Ja, het waren allemaal Japanners. Ze hebben een Deens schip dat ze kwam bevoorraden, hebben ze geramd.
Oh my god.
En ze zijn in Madagaskar, hebben ze gewoon allemaal coole huisdieren hebben ze genomen. Ze hebben meerdere malen hebben ze hun eigen schepen geraakt.
Ja, ook nog gebeurd, ja.
En ze hebben een krokodil aan boord genomen. En ze hebben tegen de Japanse vloot gezegd... Yo, hier zijn we.
We komen vechten.
Ja, pas op. Wij zijn de good guys. Waar zijn de bad guys? En de bad guys, dat waren de bad guys.
Ja.
Maar ze hebben ook een slank vodka leren drinken. Dus
alles
bedoel...
is goed, ja.
Ja, beste reis ever.
Gelukkig hebben we de foto's nog.
Ja, wauw. Ja, dat had wel cool geweest. Dat je dan op Instagram toch alles...
Ja. Oh, wauw.
Ja, dus je ziet wel dat je hebt goede training nodig.
Ja.
En
goede plannen.
Mensen die daadwerkelijk willen vechten.
Ja.
En een beetje controle over je manschappen.
Ja.
Dus ja, ja, dit was de reis van de eerste Baltische vloot en de tweede Pacifische vloot.
En de derde die binnen doorging. En
de derde die nog even op het laatste moment bijkwamen, ja.
Amazing.
Oh ja, ze mochten ook niet door het Suezkanaal heen, omdat ze met de Britten motten.
Ja, gaan. Amazing toch.
Hoe dan? Oh. Ja, maar ook, dit is waar.
Ja.
Dit heb ik niet verzonnen.
Nee.
ik ben gewoon echt helemaal baffled. Ik sta helemaal ondersteboven. Maar het is een toch wel ergens een mooi verhaal van dapperheid. En,
ja.
Maar het leidt nergens toe. En op zich ben ik blij voor de Japanners. Die toch wel een beetje hun macht hebben bewezen. Want Japan stond nu bekend als een beetje de reizende Aziëse macht.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus ja.
Ja.
En Rusland, dat was nu het lachertje van de klas.
Zo, nou inderdaad.
Aha, jullie zijn door een Aziatisch land verslagen.
Ja, ja, zo gaat dat. Ja.
Ja.
Wauw, Karsten. Wat een reis.
Ja, wat een politiek. En wat een reis.
Ja.
Nou, beste luisteraars, als jullie een doldwaas historisch avontuur hebben, ja, vertel het me. Het enige schipverhaal waar ik nu even aan kan denken is de Keteloorlog. Dat was wel een grappig verhaal. En de Kabeljauwoorlog, daar moet ik erover nadenken. Mm. Dat was tussen de Britten en de IJslanders. En de IJslanders, of IJslanderse vissers, die gingen Britse marineschepen rammen.
Wow.
Erg grappig. Ja.
Jouwt.
Ja. Maar ja, echt zo'n fiasco van een reis.
Nee, dit is...
Dit is absurd. Dit is speciaal. Ja. Dit heeft een speciale plek in mijn hart.
Ja.
Maar... Ja, vertel het ons. Ja, want,
Je kan het laten weten via e-mail, Instagram, Twitter. We hebben ook een Discord waar je het kan achterlaten.
Ja.
En dan wie weet, de volgende aflevering hebben we dat verhaal. Ja.
Ja, weet je, stel eens voor. Ik ga een onderzoek naar doen.
Gaaf.
Hey Peter, dos vidanya.
Ja, dos vidanya. Sayonara.
Ohio football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown, and he throws an awesome block so his teammate can score instead. If this happens, BetMGM wants to give you another chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scorer scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. Everyone knows the most exciting part of football is the score. With BetMGM's second chance promotion, you have a chance to keep the fun going even after the first player crosses the goal line. Plus, you can enjoy second chance all season long. Place a first TD scorer wager today. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.